Goedemorgen iedereen.
Goedemorgen.
Deze bijzondere zondag, Vaderdag. Kijk even naar de vaders, heeft u ook een heerlijk ontbijtje op bed gehad?
Nee.
Nee? Ik wel. Oh nee, toch niet. Nee hoor. Ik moest op zondagochtend sta ik meestal wat eerder op om dan een en ander voor te bereiden. Dus we hebben heerlijk met elkaar gegeten inderdaad aan tafel. Maar ik keek even rond. Ik denk van, zijn er ook vaders met een mooie papieren stropdas? Maar die zag ik hier nog niet. Als ik hem had gekregen, dan had ik hem zeker op omgedaan. Maar helaas. Nee, helaas. Maar ik heb wel hele mooie cadeautjes gekregen. Ja. Nou, ik wil beginnen met een vraag te stellen. Ook wel best wel een serieuze vraag. Want heeft u wel eens een periode in uw leven meegemaakt of een situatie in uw leven meegemaakt dat u terugkijkend of dat u er middenin zat en dacht van hé, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is God eigenlijk aan het doen? En dat je daar dan goed over nadenkt en dat je eigenlijk tot de conclusie komt dat je God niet zo goed begrijpt. Dat je niet goed snapt waarom de dingen gebeuren of waarom dingen juist niet gebeuren, waar je zo naar verlangt. Heb je dat al eens meegemaakt in je leven? Nou, persoonlijk heb ik dat een aantal keren in mijn leven meegemaakt. En ik wil één gebeurtenis wil ik aan u vertellen. En ik heb er wel eens eerder over gedeeld in een preek, maar ik ga nu iets anders uit diezelfde situatie delen. Dus als u denkt van, hé, dat ken ik, dat klopt. Maar het heeft namelijk te maken met een ervaring van 10 jaar geleden. 10 jaar geleden deed ik voor het eerst mee met een project van Athletes in Action. En Athletes in Action, dat is een stichting die zich door middel van sport wil die het evangelie brengen aan kinderen, aan tieners, maar iedereen die het wil horen. Een prachtige organisatie. En 10 jaar geleden kreeg ik het echt op mijn hart om me aan te melden als teamleider. Ik was net tot geloof gekomen. Ik was nog heel onzeker en ik wist niet zo goed hoe dat moest, een team leiden. Maar toch dacht ik van ja, als God mij roept, dan komt het wel goed. En de voorbereiding die ging ook heel mooi. Ik ben druk bezig geweest om een team bij elkaar te zoeken. En uiteindelijk had ik 8 of 9 hele enthousiaste teamleden. En we zijn met elkaar naar een conferentie gegaan, een voorbereidingsconferentie. Nou, dat was hemel op aarde. Geweldig. Heerlijk zingen met elkaar, heerlijk groeien naar God en met elkaar groeien naar elkaar als team. En ik weet nog goed dat wij, volgens mij was het vrijdag, dat we terug zouden gaan naar Groningen, waar het project zou plaatsvinden. Dat we met elkaar de bus instapten en dat we een kringgebed hebben gemaakt en dat we echt God hebben gedankt. Van Heere, wat fantastisch dat wij mogen meebouwen aan uw koninkrijk. Wat heerlijk en wat mooi dat u dit allemaal zegent. En we stapten de bus in en ik weet nog dat ik dacht van, nou, wat kan er nu nog misgaan? Als God voor ons is, hè, dit moet gewoon een groot succes worden, dit project. Nou, in Groningen kwamen wij aan. Ik heb even een fotootje meegenomen. Wij zouden gaan sporten op het Benoeiplein. Dit is het Benoeiplein in Groningen. Het is midden in een probleembuurt, de Korrewegwijk. En zo hoort het eruit te zien. Heerlijk groen veldje, zonnetje schijnt en lekker sporten met de kinderen. Nou, je ziet het zo voor je, toch? Ik wel, tenminste. Maar toen kwamen we op vrijdagmiddag aan bij het Benoeiplein en we troffen het plein op deze manier aan. Het is echt een foto van dat moment. En het was zo'n, dat ik denk, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Dus we hebben overlegd als team en we dachten van, wat moeten we doen? Nou, dan kwam iemand met een praktische oplossing. We gaan bidden, dat hebben ze ook gedaan. Daarna werd het nog praktischer. En een aantal mensen die hadden een schop, waren een aantal priemen. En we zijn met onze blote voeten in het water gegaan. Overal gaten hebben we gedrukt, hopelijk dat het water dan weg zou stromen. En met emmertjes hebben we allemaal water weglopen, scheppen. Nou, we zijn echt, nou, Marjolein kan nog wel herinneren, denk ik, echt een paar uur bezig geweest. Uiteindelijk geen resultaat. Nee, dat was jammer. Maar goed, ik als teamleider, ik denk, ik moet de moed erin houden als ik het al zou, de moed zou verliezen. Hè, wat zou er dan gebeuren met mijn teamleden? Ik heb het team bij elkaar geroepen. Ik zei, we gaan geloven dat God hier ook een oplossing in vindt. Dus we hebben gebeden, Heer God, wilt u voorzien? Wilt u op een of andere manier dit probleem oplossen? Nou, uiteindelijk hebben we het team naar huis gestuurd. Die mochten lekker gaan slapen. En Marjolein en ik zouden ook naar huis gaan. En ik weet het nog goed. Dat we onderweg reden. En dat wij echt een ongelooflijke wolkbreuk op onze hoofd kregen. Echt niet normaal. De hele straat die stond blank en wij fietsen daar midden doorheen. En ja, je kunt je voorstellen hoe ik me toen voelde. Al het water wat ik eruit geschept heb, zat er al wel weer in. En twee uur werk voor niets gedaan. Nou, en ik zat er op de fiets en ik brak gewoon even. Ik dacht echt van, Heere God, wat gebeurt er? Waarom doet u dit? He, dat dacht ik echt. Ik snap er helemaal niets van. He, wat is er nou mooi dat we met kinderen gaan sporten en dat we over het evangelie gaan vertellen. En het leek wel alsof, ja, ik denk, hoe kan het nou dat het regen, dat veldje onder water staat. Ik snap er echt helemaal niets van. Nou, ik ga eerst nu verder om even een gedeelte uit de Bijbel te lezen waar ik over ga spreken. En ik zal ook later in mijn preek vertellen hoe het afgelopen is. Maar het is leuk om de spanning een beetje op te bouwen natuurlijk. Ik wil lezen Markus 15, vers 6 tot 15. Markus 15, vers 6 tot 15. Als u bij u heeft, mag u het opzoeken. En anders dan wordt het ook op de beamer getoond. Markus 15, vers 6 tot 15. En daar staat... Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen, die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun: wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen: kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder: kruisig hem. En omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. Tot zover. Een bijzonder gedeelte. En het is goed om ook even wat te horen, wat de achtergrond is van dit gedeelte. Om dit, ja, wat er eigenlijk gebeurt, goed te kunnen begrijpen. Want als dit plaatsvindt, als Jezus en Barabbas voor Pilatus staan, ja, dan is er eigenlijk een bijzondere tijd in Israël. Want Israël is op dat moment bezet gebied. Net zoals wij in de Tweede Wereldoorlog bezet waren door de naziregime, zo was ook Israël bezet door de Romeinen. En de sfeer in die tijd was heel gespannen, licht ontvlambaar. Want waarom? Nou, in die tijd was er een hele hoge verwachting dat de Messias zou opstaan. En wat dachten ze? Ze dachten dat de Messias, ja, de aardse koning zou worden van Israël, de opvolger van David. En dat hij een einde zou maken aan de bezetting van het Romeinse volk. Dus de Messias in hun ogen, dat was eigenlijk een soort van revolutionaire bevrijder. De nieuwe koning van Israël, die ook, ja, een nieuwe tijd zou gaan inluiden als hij zou gaan opstaan. Een tijd van vrede en een tijd van welvarendheid. Voordat uiteindelijk de eindtijd zou gaan beginnen. En dat zoog ze niet zomaar uit hun duim. Nee, dat lazen ze in de Bijbel, bijvoorbeeld in het Bijbelboek Daniel of andere profeten. Op basis daarvan kwamen ze tot deze conclusie. Wat heel spannend zo, hè, met een ruis op de achtergrond. Maar goed, de sfeer was dus heel gespannen op het moment dat Jezus en Barabbas voor het volk en voor Pilatus stonden. En helemaal als je beseft wat er daarvoor is gebeurd, voordat Jezus en Barabbas voor Pilatus stonden. Want er was namelijk een grote oproer geweest. Marcus die schrijft er ook over. Er staat, en er was één die Barabbas heette, die gevangen zat met mede-oproermakers, die in het oproer een moord hadden begaan. Marcus schrijft hier over het oproer. En als je ook kijkt naar de Griekse tekst, dan zie je ook heel duidelijk dat hij niet zegt van een oproer, maar hij schrijft heel duidelijk het oproer. Oftewel niet zomaar een oproer, maar een heel belangrijk oproer, wat iedereen nog weet waaraan hij schrijft. Maar welk oproer heeft hij het dan over? Dat is voor ons natuurlijk wat minder bekend. Nou, ik ben ook eens even op onderzoek gegaan. En wat is bijzonder is dat vlak voordat Jezus en Barabbas voor Pilatus stonden, was er namelijk een hele grote opstand in Jeruzalem. Echt een gigantisch grote opstand waar wel 10.000 mensen bij betrokken waren. We weten dit omdat dit beschreven is door de Romeinen zelf. Door Titus Flavius Josephus. Die heeft daarover geschreven dat er een hele grote oproer was. En wat was er aan de hand? Nou, de Romeinen die wilden heel graag een aquaduct bouwen. Maar er was niet genoeg geld. Nou, dat klinkt bekend voor ons Lemsters, hè? Of niet? Een aquaduct bouwen en er is weinig geld ervoor om dat te doen. Dus er was een probleem. Maar de Romeinen die dachten anders dan de Friese Marren en de provincie Friesland. Want de Romeinen deden het volgende. Ze gingen naar de tempel en ze pikten daar de schatten van de tempel. En met dat geld hebben ze uiteindelijk die aquaducten gefinancierd. Nou, je kunt je wel voorstellen dat dat niet goed overkwam bij het Joodse volk. Het was heiligschennis van de zuiverste soort. En niet voor niets kwam er dan ook een hele grote opstand. Waar echt tienduizenden mensen bij betrokken waren. En waar aan beide kanten heel veel mensen zijn vermoord. Of eigenlijk ook verwond zijn geraakt. Nou, waarom denken we dat deze opstand gebeurde vlak voordat Jezus en Barabbas voor Pilatus stonden? Nou, dat komt omdat Josephus precies na het beschrijven van deze grote oproer schrijft dat er een zekere Jezus is gekruisigd. En dat zijn volgelingen geloofden dat deze Jezus was opgestaan uit de dood. Dus hoe bijzonder is dat, hè? Gewoon een Romeinse geschiedschrijver, die heeft dat in die tijd geschreven, dat er een grote oproer was en dat er daarna een zekere Jezus is gekruisigd en dat zijn volgelingen dachten dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is al een wonder op zichzelf. Dus, maar we weten niet 100% zeker of Marcus deze opstand bedoelt, maar het ligt wel heel erg voor de hand, omdat dat er precies daarna kwam. Maar in ieder geval, wat we wel zeker weten, is dat deze opstand waar Josephus over schrijft, dat nog vers in het geheugen moet hebben gelegen van de mensen die voor Pilatus stonden, maar ook bij Pilatus zelf. Dus je kunt je voorstellen hoe gespannen die situatie was op het moment dat Pilatus al die duizenden mensen weer voor zich zag en dat hij wist, er hoeft maar iets te gebeuren en de vlam die schiet weer in de pijp. Nou, Marcus die maakt duidelijk dat Barabbas één van de rebellen was. Barabbas was waarschijnlijk een zeloot. Of in ieder geval voelde hij zich verwant met dit gedachtegoed van de zeloten. Nou, de zeloten, dat was een hele bijzondere stroming binnen het Jodendom. De zeloten die streefden namelijk naar een hele zuivere vorm van het Jodendom. Dat wilden ze bereiken. En dat wilden ze niet alleen bereiken op een vreedzame manier, maar ze wilden dat zelfs bereiken door geweld te gebruiken. Ze geloofden daadwerkelijk dat hoe zuiverder het Joodse volk de Torah naleefde, hoe eerder de Messias zou opstaan en een einde zou maken aan het Romeinse volk en de bezetting. En hoe eerder alles zou gaan beginnen. Dus regelmatig vermoorden ze dan ook Romeinen, maar ook Joden die niet zo zuiver in de leer waren. Die konden ze ook zomaar vermoorden met een mes Dus je kunt je voorstellen dat deze zeloten niet alleen brug waren bij de Romeinen, maar ook gewoon onder het Joodse volk. Dus Barabbas, niet voor niks zegt Marcus dat Barabbas berucht was. Dus het was een hele gespannen tijd, zo zou je het wel kunnen zeggen. Een bewogen tijd, waarin velen denken dat de Messias zou gaan opstaan. En om het gedeelte van vanmorgen goed te kunnen begrijpen, is het ook goed om even te kijken wat er 5 dagen eerder gebeurde, voordat Jezus voor Pilatus stond. Want Jezus komt namelijk dan aan in Jeruzalem. En ik heb even een filmpje meegenomen, zodat we er even rustig naar kunnen kijken. Vijf dagen eerder komt Jezus op een onbereden ezel Jeruzalem inrijden. En dat is niet voor niks dat Jezus op een ezel reed. Want er bestaat een profetie uit Zacharia 9 vers 9. Dat de koning, de Messias, op een ezel, een onbereden ezel, Jeruzalem zou binnenrijden. Dus als Jezus op een ezel binnenrijdt, dan herkent het volk dat Jezus dat doet en dat er eigenlijk een profetie vervuld wordt. En wat zie je dan ook gebeuren in de Bijbel? Dat het Joodse volk Jezus herkent als de Messias. Ze leggen hun jassen op de grond neer om een koninklijke loper uit te leggen voor de Messias. Ze pakken takken van de bomen, die leggen ze ook voor Jezus neer om zijn koninkrijk koninklijke positie weer te geven. En, heel belangrijk, je ziet ook in de Bijbel, is dat ze heel duidelijk Psalm 118 zingen. Psalm 118, vers 25 en 26. En ze zingen, ik zal het even opzoeken. Er staat: de menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. En hiermee, dit zingt dus de aanwezige mensen die Jezus binnenhalen. En ze verwijzen hiermee naar Psalm 118. En dat is een messiaanse psalm. Dus in alles wat het volk doet, en alles wat het volk laat zien, laten ze zien dat ze in Jezus de nieuwe Messias herkennen. De Messias die de revolutionaire bevrijder moet worden, die een einde moet maken aan de bezetting, die een einde moet maken aan de Romeinen, die hun op dat moment overheersen. Zo halen ze Jezus binnen. Maar 5 dagen later staat Jezus en Barabbas voor Pilatus. En daar staat Jezus. Hij is geslagen, hij is geboeid en hij is overgeleverd aan de Romeinen. En het volk mag op dat moment kiezen. Willen jullie dat ik Barabbas vrijlaat? Of willen jullie dat ik Jezus vrijlaat? 5 dagen later. Weet u, het verschil tussen deze mannen kan bijna niet groter zijn. Helemaal als je nagaat wat Barabbas betekent. Barabbas betekent in het Aramees, of in het Nederlands moet ik natuurlijk zeggen, vertaald vanuit het Aramees, betekent Barabbas zoon van de vader. Barabbas, zoon van de vader. En als je goed nadenkt, is Jezus ook zoon van de vader. Maar niet van een aardse vader, maar van een hemelse vader. Dus het volk moet uiteindelijk kiezen tussen Barabbas, zoon van een aardse vader, en ja, Jezus, de zoon van een hemelse vader. Oftewel, het volk moet kiezen tussen Barabbas, de revolutionair, die met geweld God wil helpen, die een Messiaanse rijk wil vestigen door geweld, of Jezus, de gemartelde, die daar staat, geboeid en onder invloed van het Romeinse Rijk, waarvan iedereen denkt dat hij gaat sterven. Het verschil kan bijna niet groter zijn tussen Barabbas en Jezus. En wat doet het volk? Het volk kiest voor Barabbas. Deze Jezus, die hoeven ze niet. Ze hadden een revolutionaire bevrijder verwacht. Een koning die de eindtijd zou inluiden. Geen gemartelde, geboeide Messias. Die notabene nog aangeboden wordt door de Romeinen zelf. Wat een teleurstelling. Deze Messias die sluit niet aan bij hun verwachtingen. Ik kom weer even terug bij mijn inleiding. Hoe reageer jij, hoe reageert u als God niet aansluit bij jouw verwachtingen? Hoe reageer jij, hoe reageert u als God anders lijkt te handelen dan dat je verwacht? Bijvoorbeeld dat je duidelijk Gods roeping ervaart in je leven, maar dat op een of andere manier dat het toch heel anders loopt dan dat je van tevoren had gedacht. Dat het misschien wel uitloopt op een teleurstelling. Of dat je gezond bent en plotseling ziek wordt of chronisch ziek wordt. En dat je God bidt van: Heere God, wilt u mij beter maken? Wilt u mij genezen? Want ik kan zoveel goed werk voor u verrichten. Maar het gebeurt niet. Of je wilt door God gebruikt worden en je wilt evangeliseren. Maar God lijkt het dwars te bomen. Net zoals ik het meegemaakt 10 jaar geleden bij At Least in Action. Hoe reageer jij als God anders lijkt te handelen dan jij hebt verwacht? Nou, ik spreek met heel veel mensen, buiten de kerk en binnen de kerk. En ik kan wel zeggen dat mensen heel verschillend reageren op zulke omstandigheden. Maar ik kan me heel goed herinneren nog een interview met Foppe de Haan. Kennen jullie Foppe de Haan? Bekende Friese voetbaltrainer. En ik vond het zo mooi, want Foppe de Haan was heel openhartig in dat interview. Hij deelde over zijn geloof in God. En hij vertelde dat hij zijn geloof in God uiteindelijk kwijt is geraakt. En hoe kwam dat? Het kwam door een gebeurtenis bij zijn vrouw. Zijn vrouw die werd heel ernstig ziek. En hij vertelde dat hij bij het bed zat van zijn vrouw. En dat hij op dat moment in gewetensnood kwam. En dat hij dacht van: hé, hoe kan het nou? Een liefdevolle vader die zo'n ziekte toelaat. En terwijl hij bij zijn vrouw zat, heeft hij de keuze gemaakt om niet meer in God te gaan geloven. Het kon niet meer passen. Hij paste niet meer in zijn beeld van God. Het paste niet meer in hoe hij naar God keek. Uiteindelijk is hij dus zijn geloof kwijtgeraakt en gelooft hij niet meer in God. En ik denk dat dit heel veel gebeurt. Dit vooral kom je heel vaak tegen, dat mensen op die manier ook hun geloof kwijtraken. Omdat God toch niet aansloot bij hun verwachtingen. Maar hoe kun je wel omgaan met zo'n situatie? Hoe kun je voorkomen, zoals wij nu hier met elkaar zitten, dat je uiteindelijk cynisch wordt. Of uiteindelijk, ja, dat dingen gebeuren in je leven. Dat je gaat twijfelen aan God. Twijfelen aan zijn voorzienigheid. En uiteindelijk misschien wel je geloof verliest. Nou, vanmorgen wil ik 3 geestelijke lessen met jullie delen. Die ik heb gehaald uit het verhaal van Barabbas. Maar ook die ik heb geleerd van mijn tijd bij At Least in Action. 3 geestelijke lessen waarvan ik echt dan denk dat ze heel relevant zijn. Om te voorkomen dat wij uiteindelijk ons geloof zullen kwijtraken door dingen die op ons afkomen in ons leven. Maar ook die kunnen voorkomen dat we misschien cynisch worden of misschien ongelovig worden ten aanzien van God. 3 geestelijke lessen. De eerste geestelijke les die ik met jullie wil bespreken is de volgende. God is altijd groter dan ons beeld dat wij van hem hebben. God is altijd groter dan ons beeld dat we van hem hebben. Want laten we eerlijk zijn, ons weten, ons denken is beperkt. En dat is ook wat de Bijbel beschrijft. In de Bijbel staat dat we nu nog door een wazige spiegel heen kijken. En dat we pas als we in de hemel zijn, ja, volledig zicht zullen hebben op de dingen. En volledig dingen zullen kunnen begrijpen. Dus op dit moment kennen wij God vooral vanuit de Bijbel. Maar God is veel groter dan dat. De Bijbel heeft eigenlijk datgene gegeven wat we nodig hebben om dit leven door te komen. Maar God is natuurlijk veel groter dan dat dat beschreven kon worden in de Bijbel. God is ook zoveel groter dan dat wij kunnen snappen. Dat wij tot ons kunnen nemen in ons denken. Wij kunnen er letterlijk met ons verstand niet bij om God te kunnen begrijpen. En hoe we hier dus ook met elkaar zitten. We hebben allemaal, zoals we hier zitten, een bepaald beeld van God. Gedachten over wie God is. Gedachten over hoe hij handelt in de toekomst of in het verleden. En dat beeld, dat is dan ook gevormd in het verleden. Vooral door onze opvoeding, maar ook de Nederlandse cultuur waarin we leven. Op die manier is ons beeld van God gevormd. Maar ook, heel belangrijk, door de kerk die we met elkaar bezocht hebben. In het verleden of nu nog steeds de Baptistengemeente. Als je met mensen praat, dan hoor je het heel snel. Dat sommigen hebben echt een reformatorisch beeld van God. Anderen hebben een evangelisch beeld van God. En je komt ook mensen tegen die meer een atheïstisch beeld van God hebben. Ik denk als je 100 mensen de vraag zult stellen van wie is God, dat je echt misschien wel 30, 40 verschillende antwoorden krijgt van wie God eigenlijk is. Dat ligt niet aan God. God is onveranderlijk. Die is wie hij is. Maar ons beeld van hem, die is uiteindelijk beperkt. En die is uiteindelijk, die sluit niet helemaal aan bij wie God zelf is. Ik heb dat persoonlijk ervaren in mijn leven. Vroeger zag ik God vooral als een hele afstandelijke, strenge God. En gelukkig is dat de afgelopen jaren enorm veranderd. En zie ik God nu ook als een hele betrokken en hele liefdevolle God. Die om mij geeft en die het beste met mij voor heeft. Dus in mijn eigen leven heb ik echt een verandering meegemaakt van mijn beeld van God. Hoe ik naar hem kijk. En is dat veranderd. Nou, we hebben dus allemaal een beeld van God. En dat is niet erg. Dat kan ook niet anders. Maar het is heel belangrijk, en dat is even het punt wat ik wil maken. Het is heel belangrijk dat we ons daar bewust van zijn. Dat we allemaal een beeld van God hebben. En dat ons beeld dus ook altijd beperkt is. Dat ons beeld, eigenlijk zou je het kunnen zeggen, gehandicapt is. En onze handicap van ons beeld van God is dat ons beeld van God nooit samenvalt met wie God werkelijk is. Onze handicap is dat ons beeld altijd vertroebeld is en dat we pas in de hemel daadwerkelijk kunnen begrijpen wie God werkelijk is. En dat we dan zicht erop kunnen krijgen. Onze handicap is dat God veel groter is dan dat wij in ons verstand kunnen snappen, of dat in deze kleine bol kan komen. Hij is ook veel groter dan onze theologische kaders, zelfs de baptistische kaders. Hij is veel groter dan dat. En het is zo belangrijk om teleurstellingen te voorkomen in het geloof, om dit te snappen, om dit te beseffen, dat onze handicap is. Dat ons beeld nooit samenvalt met wie God werkelijk is. Nou, en bij het volk, in het verhaal van Barabbas, zag je dan ook precies het tegenovergestelde gebeuren. Het Joodse volk was zeer godsdienstig. Ik denk dat wij er nog wel eens een voorbeeld aan kunnen nemen, hoe godsdienstig ze waren. Hoeveel tijd ze besteden aan het bestuderen van de Bijbel. En je zag zelfs dat die zeloten zelfs bereid waren om te moorden. Om hun eigen leven te offeren voor hun geloof. Maar ondanks dat zij heel gelovig waren, heel godsdienstig waren, maakten ze wel een grote fout. Want toen Jezus daar voor hen stond, bleek God niet in hun kaders te passen. Wat er voor hen gebeurde, bleek niet aan te sluiten bij wat zij verwachten, wat de Messias zou gaan doen. En uiteindelijk verwierpen ze God en kozen ze voor Barabbas. Ze herkenden de Messias niet. En dat is ook precies wat er tijdens mijn project van At Least in Action gebeurde. Als ik er goed over nadacht, was mijn verwachting van God, mijn beeld van God, dat als ik voor God aan het werk was, dat alles wel op zijn plek zou vallen. Dat was eigenlijk mijn these of mijn gedachte bij God, mijn beeld van God. Als ik God dien, ja, dan komt alles wel goed. Ik hoef alleen maar te bidden en alles valt op zijn plek. Maar de realiteit was dat ik een hele moeilijke week heb gehad. Een week lang heb ik geploeterd. Uiteindelijk raakte ik teleurgesteld. En op de fiets riep ik tot God uit, Heere God, waarom? En volgens mij heb ik zelf even geheld dat ik echt gebroken was. Van waarom overkomt ons dit? Ik snapte er helemaal niets van. Uiteindelijk heb ik bij At Least in Action mijn handicap onder ogen moeten zien. Dat God veel groter is dan het beeld dat ik van hem had. Dat ik uiteindelijk God niet voor mijn eigen karretje kon spannen. Maar dat het juist mijn opdracht was om nederig achter God aan te wandelen. Achter zijn karretje aan te wandelen. En te vertrouwen op het feit dat God weet wat hij doet. Dat hij aan het werk is. Dat heb ik moeten leren. Dat ik nederig en bescheiden mocht leren dat God groter was dan mijn eigen verwachtingen van hem. Dat is de eerste geestelijke les die ik heb geleerd. God is altijd groter dan ons beeld dat we van hem hebben. Dan kom ik bij mijn tweede les. En de tweede geestelijke les is: Gods plan is soms anders dan je denkt. Dit zie je namelijk duidelijk gebeuren bij Barabbas. De Messias bleek geen militaire aardse koning te zijn, maar een lijdende knecht die naar de aarde is gekomen om voor onze zonden te sterven aan het kruis op Golgotha. Het koninkrijk van God ontstond niet met geweld en met oorlog, maar ontstond doordat Jezus het lijden onderging. Niemand had het in de gaten, maar dat was precies Gods plan. En zoals het ook voorspeld was in het Oude Testament. En dat is ook prachtig als je ziet, als je de tekst bestudeert die vanmorgen centraal staat, dan zie je ook heel duidelijk dat Marcus daar de nadruk op legt. Hij legt heel erg de nadruk op het feit dat Jezus rustig het lijden ondergaat. Je ziet in alles dat Jezus gewoon weet wat er gebeurt en wat hem te wachten staat. En zelfs Pilatus is daarvan onder de indruk. Maar Jezus weet het, maar het volk, die herkent het niet. Ze herkennen Gods plan op dat moment niet, wat dan op dat moment gebeurt. Maar Jezus brengt uiteindelijk Gods plan tot een voleinding. Gods plan is soms anders dan dat je denkt. Weet u wat Gods plan voor uw leven is? Bent u daarachter of heeft u daar ideeën bij? Weet u misschien wat Gods plan voor deze gemeente is? Dat kan natuurlijk ook, dat u daar ook eens over nadenkt. Nou, mijn geestelijke les die ik bij At Least in Action heb geleerd, maar ook vanuit dit gedeelte uit Barabbas, is dat het misschien zo kan gebeuren als dat wij verwachten. Maar het kan ook volledig anders lopen. Misschien heeft God wel een volledig ander plan voor uw leven, dat u nu op dit moment denkt. En dat is ook een les die ik heb geleerd van ouderen. Als ik met ouderen praat, dat vind ik zo mooi. Ik heb wel eens de vraag aan hun gesteld van, toen u 30 was, wat voor verwachtingen had u van het leven? En ik heb nog nooit een oudere gehoord die zei van, joh, wat ik op mijn 30ste dacht, dat is precies zo uitgekomen. Is dat herkenbaar trouwens? Ik kijk even naar Jaap. Klopt me. Herkent u dat? Ja, hij knikt. Maar zo is dat inderdaad. Van, ons leven kan zo anders lopen. En dan is het inderdaad wijs om dat ook te beseffen, om dat ook los te laten, dat God ook andere plannen voor ons leven kan hebben. Maar we mogen wel erop vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft, dat hij alles laat meewerken ten goede, want dat is wat de Bijbel zegt. Ondanks dat we het niet altijd begrijpen, heeft hij echt het beste met ons voor. En uiteindelijk zullen we snappen, als we bij hem in de hemel zijn, waar de dingen gebeuren. Maar tot nu toe is het een kwestie van vertrouwen. Dan kom ik bij mijn derde geestelijke les die ik heb geleerd vanuit dit gedeelte en vanuit mijn tijd bij At Least in Action. En de derde is: Gods plan wordt uitgevoerd ondanks dat wij het niet altijd begrijpen. Nou, als je kijkt naar de situatie met Barabbas, dan gebeurt er dan ook echt iets opmerkelijks. Want Barabbas zelf, Pilatus, het volk, maar zelfs zijn discipelen hebben geen idee wat er op dat moment gebeurt. Herkent u dat in de tekst? Ze hebben geen idee dat op dat moment de belangrijkste gebeurtenis plaatsvindt vanuit de wereldgeschiedenis, maar ook vanuit de toekomst. Dat de Messias op aarde is gekomen op de sterven aan het kruis op Golgotha. Ze hebben geen idee wat er aan de hand is. Ze deden gewoon wat in hun eigen ogen wijs was, wat in hun eigen ogen goed was. Op die manier handelen ze. En dat vind ik zo bemoedigend, ook als ik het even betrek op mijn eigen leven. Want blijkbaar, zo zien we in de geschiedenis met Barabbas, blijkbaar wordt Gods plan ook uitgevoerd, ondanks dat we het niet altijd in de gaten hebben, ondanks dat we het niet altijd snappen, ondanks dat we, zoals ik met Marjolein op de fiets zaten en echt dachten van wat gebeurt ons, wat overkomt ons. Ondanks dat mogen we geloven dat God aan het werk is en dat zijn plan wordt uitgevoerd. En dat is dan ook precies wat we bij At Least in Action hebben meegemaakt. De groep, uiteindelijk was het zondagavond of maandag zouden we gaan sporten met de tieners. En het veldje was nog steeds onder water. Er was nog niks veranderd helaas. En ik weet nog goed dat ik mijn groep bij elkaar riep en dat de groep verdeeld was. De ene helft van de groep die zei van nee, we moeten een andere locatie zoeken. We moeten een alternatief gaan zoeken, want dit komt niet goed morgen. En er was een deel van de groep die zei van nee, we moeten geloven. Morgen als wij naar het veldje toestappen en de eerste stap op het water zetten, dan zal precies hetzelfde gebeuren als bij Mozes. Dan verdwijnt het water. En ik vond het heerlijk om te horen, dat geloof. En eerlijk gezegd, ik geloof dat toen ook. Dus ik zat in tweestrijd als jonge leider. Maar wat moet ik doen? Mijn team is verdeeld. En uiteindelijk moeten we toch een beslissing nemen. En ik heb toen toch geluisterd naar een hele wijze, ervaren man die ons het advies gaf om toch die andere locatie te zoeken voor het geval dat het water niet opzij zou gaan. En dat hebben we ook gedaan. En via kwamen we bij een locatie in Groningen, wat echt een geweldige locatie bleek te zijn. Met een speeltuintje, met een groot grasveld. En uiteindelijk bleek het water niet weg te zijn, niet weg te gaan. En hebben we dat veldje gekozen. En ik, in die week dat we met elkaar aan het sporten waren, hebben we echt gemerkt dat dit Gods plan was. Dat dit het veldje was wat God voor het ogen had. Want het was een veel beter veldje dan dat we eerst voor ogen hadden. En uiteindelijk hebben we dat dan ook met elkaar in gebed voor gedankt. Gods plan bleek uitgevoerd te zijn, ondanks dat we het niet snapten. Gods plan bleek uitgevoerd te zijn, ondanks dat ik gewoon deed wat wijs was. Ik deed gewoon wat voorhanden was. En uiteindelijk heeft God daar doorheen geleid. Nou, zo kan het ook gaan in ons leven. Zo kan het ook gaan in uw leven. Dingen gaan soms compleet anders dan dat je verwacht. Maar je mag echt daadwerkelijk geloven en weten dat Gods plan doorgaat. Ondanks dat je het niet zelf ziet. Ondanks dat je gewoon doet wat voorhanden is. Ondanks dat je misschien aan het overleven bent, mag je weten. God is aan het werk en hij is niet afhankelijk van ons of hoe wij tegen hem aankijken. Hij kan ons gebruiken. Hoe dan ook. Hoe reageer je als God niet aansluit bij je verwachtingen? Hoe reageer je als God anders lijkt te handelen dan verwacht? Nou, mijn samenvatting van deze ochtend is als volgt. Het beste kun je belijden. God is God. Die drie woorden. God is God. Dat is eigenlijk de geestelijke les die alle drie omvat. Dat God groter is dan ons beeld van dat we van hem hebben. Dat God soms, Gods plan soms anders is dan onze verwachting. Maar ook dat God werkt, ondanks dat wij het niet snappen. Ondanks dat wij gewoon maar doen wat voorhanden is. En misschien gaat u nu, of misschien ga jij nu door een omstandigheid of door een situatie heen waarin je inderdaad God niet begrijpt wat God aan het doen is. En dan wil ik je ook vanmorgen aanmoedigen om gewoon heel nederig dat in gebed tegen God te zeggen. Dat God God is. En dat God God mag zijn in jouw leven. En dat betekent simpelweg dat jij je mag voelen zoals Barabbas. Nadat Jezus zijn leven voor hem had gereld. Probeer je dat eens voor te stellen, hoe Barabbas zich voelde. Barabbas had geen flauw idee wat er gebeurde. Hij stond daar, hij was schuldig. Hij zou veroordeeld worden op een verschrikkelijke manier. En opeens was daar Jezus. En Jezus ruilde letterlijk zijn leven voor het leven van Barabbas. En opeens was Barabbas vrij. Ik denk dat wij op dezelfde manier ons mogen voelen. Wij waren ook eens schuldig. Wij zouden ook veroordeeld worden. Maar Jezus is op dezelfde manier voor onze zonde gestorven. Hij heeft zijn leven gereld. En wij mogen nu geloven dat Jezus het beste met ons voor heeft. Ondanks dat wij er helemaal niks van snappen. Het komt daadwerkelijk aan op vertrouwen. Vertrouwen dat God zijn plan aan het voltrekken is. Ondanks dat wij er niks van snappen. Als een kind geloven dat God is. Amen.